God waardevol. De spreker is de heer A. van der Wal, voorganger van gemeente Ebenaezer te Rotterdam.
Het tweede deel van de Bijbelstudie door God waardevol. Zullen wij bidden? Vader, dank u wel dat we op dit moment bij u willen zijn, Vader. Wilt u ons de wijsheid verschaffen en leiden door uw geest? En mag dat wat we zeggen en dat wat we beluisteren zijn in afhankelijkheid van u, geleid door uw geest en bovenal, Vader, mag het zijn tot eer van u. Mag het werken, Vader, in een verdere groei in de erkenning van uw wil. Mag het groeien, Vader, in die erkenning van wie u bent ten diepste. Vader, hoe zijn we er niet steeds meer van overtuigd, op grond van wat we lezen, dat u het bent die zaken werkt. Vader, uitwerkt in ons leven, voor ons plan uitwerkt in de kosmos, en daar brengt, Vader, waar het zijn gaat, aan uw hart. Vader, zijn u dankbaar dat we uw hart al kennen, dat we u Abba mogen noemen, dat we u niet alleen God, maar ook onze Vader mogen noemen. U die de God en Vader bent van Jezus Christus, wilt ook onze God en Vader zijn en zult uiteindelijk dat van allen zijn. Vader, wilt u ons doen verstaan wat er staat en mogen we dat wat we horen uitwerken samen met u, Vader, in de dingen die er zijn in ons leven. We kunnen het niet zonder u, Vader. We willen het alleen maar met u. En we zijn u dankbaar, Vader, dat u zo wilt werken. En doe ons proeven en verstaan ten diepste dat u in alles werkt, dat het werkelijk is uit en door en tot u. En dan mag het zijn, Vader, in elk opzicht, tot eer en verheerlijking van u en uw naam. Wilt u zo erbij zijn en daar dank u voor, in Christus Jezus' naam. Amen. We pakken de studie op bij het derde blokje uit hoofdstuk 2, waar boven staat met dank genieten. Het is het gedeelte dat we gisteren begonnen zijn. Dat hoort bij 1 Timotheus 4 vers 1 tot 8, dat ik daarom nu niet lees. Dat hebben we gisteren gelezen, maar het is wel het gedeelte wat u er voor uzelf open, naast en bij mag leggen. En dan lezen we. De waarheid kan zo verdraaid worden dat deze een leugen wordt. In het huwelijk doen zich situaties voor die beletten dat iemand zijn zorgen aan de Heer wijdt. Als u voor uzelf dat gedeelte wilt nalezen in 1 Korinthe 7. Maar daarom behoeft men het nog geen beperkingen op te leggen, omdat het huwelijk zaken geeft waarin je voor een ander je zorgen moet wijden, betekent het niet dat je niet moet trouwen. Hè? Dat is eigenlijk wat er zo staat. Je hoeft het niet aan allerlei grenzen vast te leggen. Voedsel is voor ons geloofsleven niet van primair belang. He, vooral de stukken die uit Korinthe daar staan zijn belangrijk. Maar het betekent nog niet dat we het aan voorschriften moeten binden, dat alleen maar bepaald soort voedsel goed is, of alleen maar dat genuttigd mag worden, of dat als je dat nuttigt, je dan het goede doet. Het geloof dat ons aangaat, berust op de genade. En dan staan er achter elkaar een aantal kerntjes. Ons, om niet, in Christus Jezus gegeven. Niet één van de richtlijnen die Paulus ons in zijn brieven voor ons gedacht geeft, moet als een gebod worden opgevat. En als de apostel ze naar ons toe opschrijft, zou ik ze kunnen zeggen, en ze niet ziet als een eis, een opdracht, een bevel of wat dan ook, dan mogen we die zaken die God geeft, die regels die hij geeft om enzovoort, mogen ook naar elkaar toe niet als bevelen, eisen en dwingend opleggen. Als hij het niet doet en laat zien hoe God ons de ruimte geeft, dan geldt het ook in het onderlinge verkeer. Dan heeft het geen zin om naar een ander toe te zeggen wat jij ervan vindt en al die zaken meer. Geef een ander daarin de ruimte. Niet één van de richtlijnen die Paulus ons in zijn brieven voor ons gedrag geeft, moet als een gebod worden opgevat. Wie hun eigen zedelijke opvattingen aan anderen opleggen, gaan tegen de waarheid in. Het kan zijn dat datgene wat je vindt en datgene wat je doet, niet alleen een kwestie is van een kwestie van geloven, maar dat ook te maken heeft met een stuk opvoeding, met een stuk geen, zou kunnen zeggen. Dit gevaar ontstaat zodra men Paulus uitstekende gedragsnormen tot beperkende geboden omvormt. 1 Timotheus 4 vers 3 zei, toen we dat gisteren lazen, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die tot erkentenis der waarheid zijn gekomen. Het resultaat ervan is, van dat wat Paulus hier uitstekend ons aanreikt, het is niet zomaar goed, het is uitstekend, het is het ideale wat we zouden moeten kennen, daar moeten we geen beperkingen van formuleren. Het resultaat ervan is dat men het houden van deze geboden in de Ecclesia de boventoon voert en niet het woord van God. Het gaat niet om die, omdat die geboden, zeg maar, bovenaan staan, maar datgene wat bepalend moet zijn, is dat woord van God. En dat kan ik u eigenlijk niet genoeg zeggen en mezelf niet goed, niet genoeg voorhouden. Want wat doet God met u en met mij? Die zet ons in de ruimte van zijn genade en liefde. En misschien kunt u dat heel snel formuleren en beaamt u dat volmondig. Maar zonder dat we er erg in hebben, in het contact dat we hebben met anderen, wordt dat wat jij zegt bepalender dan andere zaken. Maar God geeft ruimte. Het is dat wat Paulus zegt. Het is de liefde van Christus die ons dringt. En dan krijg ik zo'n telefoontje waarin een broeder in alle liefde het goed bedoeld heeft, maar dat erg dwingend is overgekomen, dat wat gezegd werd. En als het dwang wordt, dan beperk je die ander. Dwang kan heel snel zijn iets van eigen zwakte. En dat ga je dan overprononceren. Maar als de liefde van Christus ons dringt, dan wordt dat zichtbaar in de ruimte die wij de ander geven. En ik denk dat daarin God het voorbeeld ten diepste geeft in zichzelf. Hij is niet partijdig. Hij is voor ons. Hij is voor ons. En zoals hij voor ons is en voor ons is, mogen wij zijn voor elkaar en voor elkaar. Het is het doorwerken, het uitwerken, het is het resultaat, die godsvrucht die gaat opschieten in ons leven, wat God loswerkt als vrucht van het feit dat de dingen gezegd zijn vanuit het evangelie. Wat ons dringt is de liefde van Christus. Niet een hele lijst met ge en verboden, als ik me daar nou aan hou, dan doe ik het goed. God zet in de ruimte. God geeft lucht. En als je zelf stukjes nodig hebt, omdat je die ruimte beangstigend vindt, moet je niet de ander ook die stukjes gaan aangeven als zo moet het. Het resultaat is, als je die uitstekende gedragsnormen van Paulus tot beperkende geboden vormt, het resultaat daarvan is dat het houden van deze geboden in de Ecclesia de boventoon voert en niet het woord van God. Dan krijg je dat spelen in termen die ze dan in bepaalde kringen doen, maar wat ik me heel goed kan voorstellen, de gemeente, die Ecclesia waar we een deeltje van zijn in Rotterdam, die Ecclesia, die uitgeroepen leden in Rotterdam, en allen die met ons verbonden zijn, dat is maar een deeltje van dat wereldwijde lichaam van Christus dat daar uitgeroepen leeft en gericht op hem er wil zijn. Dat moeten we ons heel scherp voorstellen. En het moet niet zo zijn, het zou zo moeten zijn, laat ik het positief formuleren, dat wat wij met elkaar binnen de gemeente aan regels hebben, omdat je met een grote groep mensen op een bepaalde manier toch je moet organiseren, dat het altijd is, je zou kunnen zeggen, ondergeschikt. Het is meer organisme dan organisatie. Het is niet een regel die je oplegt, maar het is iets wat er moet zijn om het onderling allemaal te regelen. Het andere punt is, als die geboden het gaan bepalen, dan zie je wat er staat, dan wordt de mens in de hoogte gestoken en het geloof naar de achtergrond gedrongen. Dan heerst eerder de wet, en dat kan soms nog heel lang in een leven nawerken, dan heerst eerder de wet dan de genade. Ik denk dat we heel scherp ons zouden moeten realiseren dat het niet is dat wij in de hoogte gestoken zouden moeten worden. Want hoe vaak ervaar je niet steeds weer het duidelijker, het hangt gelukkig niet af van mij. Het hangt gelukkig niet af van ons en wat wij voor God doen. Dan krijg je zoiets wat ik in een gesprek naar me toe krijg, vlak voor ik op vakantie ging, van ja, nou heer, dat heb ik toch maar mooi voor u gedaan. Zo van, en waar is nou mijn beloning? Maar daar heb ik nu toch wel recht op. Op dat moment heb je de genade gewoon niet begrepen. Dat is hij er niet meer. Maar het is, en dat is het heel vaak voor hem vroomheid en door hem godsvrucht. Het is echt om niet. Want als ik zie hoe in weerwil van mij God handelt, mag ik bijna zeggen, hoe God dat weerbarstige instrument omvormt, maakt tot dat bruikbare instrument. En dat instrument dat gehanteerd wordt en merkt dat het met liefde gehanteerd wordt, want dat hebben we toch allemaal, dat zegt vader, breek u dan maar al zo wat u niet kunt hanteren. Maak maar dat optimale instrument in uw handen. Het is door hem dat we het mogen doen. Het is om niet. We hebben het niet kunnen bedenken hoe God het uitwerkt. Het is echt, en dat bedoel ik zonder welke toon dan ook, het is het resultaat van hem, van zijn werk en van het geloof van de Zoon, waarvan wij zeggen, Vader, dank u wel. Het is niet wat wij zouden moeten doen om, het is door wat hij deed en dat u en mij toegerekend. En als dat zich doorzet, als de genade steeds meer de ruimte wint in ons leven door te groeien en dat is en zaken meer, dan krijg je een leven tot eer van hem. Dan voert het woord van God de boventoon. Je zou toch niet moeten voorstellen dat er geboden zouden bestaan die dan moeten om dat met elkaar zo te bespreken, waardoor we het woord van God het zwijgen zouden moeten opleggen. Wat het enorme is bij ons, en alsjeblieft, proeft u dat in deze, dat is dat God zet ons in de ruimte, maar de boventoon, daar waar het om gaat, is dat evangelie van genade en verzoening. En als iemand me voor me, ik zal het netjes formuleren, niet Rotterdams, als iemand me voor mijn voeten schopt, dan schop ik niet terug. En ik heb dat is ook voor een van de zaken die je dan zo studerend en ruimte op vakantie hebbend, dan ineens weer tot je terugkomen. Het hangt niet van mij af. God dank, Vader, u doet het. Het hangt van u af. U geeft de leiding, u geeft de kracht om een zaak te volbrengen. U geeft kracht voor elk moment, voor leiding van uw geest, wijsheid van u. Wat heb ik nou eigenlijk meer nodig? Geef me maar voor deze dag. En want soms loop je als mens dingen vooruit. Maar het is dat woord van God dat we nodig hebben. Het is de leiding van hem die we mogen hebben. En doet u het maar in mijn leven. En dan besef je, hij heeft zaken onder controle. En ik hoef me niet druk te maken. Ik hoef zaken niet vast te houden. Ik heb van de zomer heel duidelijk, en ik hoop dat het weer mag. Dat ik dat mag vasthouden ten diepste in die, zeg maar, die scherpte waarin ik het nu mag zien, mocht ontdekken van de zomer, dat het hangt in alles van hem af. Mag ik nou dat blijven zien? En misschien denkt u, wat een ontdekking, zegt dat weet ik al 10 jaar. Dat is niet waar. Dat we mogen zien dat het is, dat het van hem afhangt ten diepste. Dat het zijn werken is in mij. En dan
Ik denk wel dat ik er nog een keer op terugkom. We zullen straks met elkaar kijken naar 2 Korinthe 12. En toen ik dat las, me op voorbereidde om dat misschien vandaag of anders straks te zeggen. Toen dacht ik, Vader, dat bedoelt u daar ten diepste. Je kunt het heel extreem trekken. Maar dat bedoelt u ten diepste. In uw handen dat instrument zijn dat u hebt willen kiezen. Ik weet zo 10 betere. En dan die verbijstering dat hij u kiest, dat hij mij kiest. En zegt, doe jij dat nou? Dat kan alleen maar in afhankelijkheid van hem. Op het moment dat ik dit in eigen kracht zou doen, dan zou ik binnen 5 minuten stoppen. Maar het is de vraag niet, dat is de opdracht niet. Dat is dat machtige woord van God wat zo moet klinken, dwars tegen traditieën, dwars door belijdenissen heen. Ik heb behoefte, u en ik hebben behoefte aan, wat zegt u nou in die grondtekst, in dat evangelie van Paulus tegen ons? En mogen we dat proeven? Mogen we dat verstaan? U zou voor uzelf, als u daar even tijd voor hebt, maar ik kom er in een aantal predicaties op terug, zo de Heer wil, dat Romeinen 9, hoe Paulus daar zijn hart toont, en hoe die laat zien hoe God opereert. Daar kom je als mens niet op. Een mens wil gelijk de baas zijn. Een mens wil gelijk, hé, dat is van mij, blijf je eraf. Dat is mijn taak, laat je los. Mensen willen zo graag belangrijk zijn, heersen. Dat is niet de taak waarvoor we staan op dit moment. Dat mogen we straks daarboven. Samen met hem. Tezamen met hem. Nu mogen we oefenen. In godsvrucht, oefenen in dienstbetoon. Het gedrag, staat er, is wel belangrijk, maar het mag niet het geloof overheersen. Het omgekeerde moet juist het geval zijn. Het geloof moet het gedrag bepalen. Zonder dat u het beseft, staat daar, vroomheid is dus gedrag dat geloof overheerst, en godsvrucht is geloof dat gedrag bepaalt. Dat naar voren komt. En bij gedrag, dat woord, dat heb ik een keer in een jongerenbijbelstudie van Kees horen uitleggen aan jongeren, dat moet u echt proeven. Gedrag is dat wat zich naar boven keert, uit je hart en zichtbaar wordt. Dus vaak zijn de dingen die je eerste reacties, dat zat er dus in mijn hart. En eens die reactie als mijn been stoot, dat zit er dus in je hart. Nou, is dat een heel flauw voorbeeld. Maar gedrag is wat zich naar boven keert in je leven. En dan ben ik af en toe net als u stom verbaasd en blij dat ik zie dat er dingen zijn die werking zijn van het woord. Vrucht van hem in mijn leven. Het geloof moet het gedrag bepalen. We weten bijvoorbeeld dat het niet verstandig is te veel te eten. Maar daarom mogen we matigheid nog niet tot een geloofskwestie verheffen. Zij die geloven matigen zich. We zouden het geloof zo moeten aanmoedigen en koesteren, dat het zelf de goede vrucht van matigheid voorbrengt. Ik denk dat dat goed is. He, dat geloof de zaken aanmoedigen, koesteren, dat soort zaken. Door aan deze woorden van Gods geest voorbij te gaan, heeft men de waarheid veel schade berokkend. Paulus stelt duidelijk, dat het alleen het evangelie is dat ons leven moet beheersen. Hoe kunnen wij tot een uitstekende wandel komen waarbij we tevreden zijn met de dingen waarin God voorziet? We leven in wat Paulus noemde de latere tijden. We leven in de tegenwoordige eeuw. En die tegenwoordige eeuw, wat Galaten 1 vers 4 zegt, heeft alles te maken met Efeze 2 vers 2. De eeuw van deze wereld. En wat heeft nou in ons leven de voorkeur? Zijn er dingen in deze wereld die uitgaan boven de dingen van God? En dan bedoel ik er niets verkeerds mee. Het kan best zijn dat het zijn heel vaak dingen die niet zondig zijn of zo, als ik het zo mag formuleren. Maar dat zijn die sluipende dingen die je soms ineens tegenkomt. Kijken in de spiegel van het woord. Je hebt mensen die kunnen niet zonder de waardering van een ander. Die willen constant een schouderklopje krijgen. We willen constant horen, je hebt het goed gedaan. Je hebt mensen die kunnen geen en ik bedoel niemand persoonlijk en iedereen wel, snapt u? Je hebt van die mensen die doen iets en verontschuldigen zich al bij voorbaat voor wat ze gaan doen. Terwijl het perfect is wat ze doen. Waarom zeg je nou sorry? Waarom zeg je nou, je doet het goed. Nee, God geeft je de ruimte. En ik heb dan altijd zo'n idee van, als je dan gelijk zegt, ja sorry dat ik het zeg hoor, maar nee, je neemt de ruimte om het te zeggen, doe het dan ook. En als je het niet zou moeten zeggen, dan zie je het later wel. Maar je hebt van die mensen, die kunnen niet zonder de waardering van anderen. Mensen die willen zo graag op de voorgrond treden. En terwijl jij maar constant je kwep open doet en op de voorgrond treedt en die snap hebt, blijf je een ander steeds verder weg. Het is heel erg moeilijk als je niet zo van de tongriem gesneden bent hoor. Ik weet bijvoorbeeld het geval van, laat maar veilig kiezen, een jongere. Die is er toch niet. En degene die het zei is er ook niet, dus het is allemaal veilig. Maar die zei, ik voel me eigenlijk moeilijk bij die groep waar ik bij zou moeten horen. Want ik ben eigenlijk de enige die niet studeert. Ik ben maar gewoon een suffert. Dan kijk je al naar jezelf op een bepaalde manier. Nou, dat gesprek voer ik dus regelmatig met de jongen in kwestie. Dat geen kwestie is van jezelf neerhalen. Jezelf wegdrukken. Studeren is niet iets, jongen, wat ben jij goed? Dat is, dank u wel, gene. Dank u wel, vader, dat u me een helder verstand geeft en een gezond verstand geeft. Dank u wel dat u me een paar gouden handen geeft om dit werk te doen. Hoe zou ik nou toch ooit van een koe een uitgebeend stuk vlees moeten krijgen? Als het van mij afhing. Nou, dan kreeg u... Gelukkig hebben we slagers in ons midden. Die van zo'n ongrijpbaar stuk beest iets eetbaars maken. Ik bedoel het echt niet nou naar de slager toe. Maar dat is er zoveel werk waar ik met respect naar kijk. Want als ik 3 linkerhanden had kunnen krijgen, had ik ze gekregen hoor. Maar dan zie ik hoe iemand in een stuk vakmanschap iets doet. Dan denk ik, joh, de een heeft dit en de ander heeft dat. De een kan niet zonder de kop van een ander, de ander kan niet zonder zijn handen. Over elkaar van hand en voet zijn. Maar je hebt van die mensen, waar hadden we het over. Het hoeft niet zondig te zijn, maar je kan steeds een ander daarmee wegdrukken. Je kan ineens in de ban zijn van je gezondheid. Gezond eten dit, dat, zus, zo en daar een soort cultus van maken. Schijn dat toch uit. Je hebt van die mensen die kunnen geen stap zetten zonder hun grenzen te bewaken. Je staat met je tenen over mijn gebiedje. Dat is mijn zaak. Dat vraagt God van mij, niet van jou. Weg. Er zijn zoveel zaken die niet kwaad zijn. Maar die we niet op de eerste plaats in ons leven zouden moeten zetten. Natuurlijk beseffen we heel scherp dat we niet knielen voor beelden en dat soort dingen meer. Maar ik vraag me wel eens af hoe ver gaan we als het knieën voor andere zaken. Denk wel eens wat een prijs betalen jonge mensen op dit moment. Die in het bedrijfsleven mee moeten en uren draaien. Waar je echt verbijsterd van raakt. Ik hoor dat dan van mensen uit hun omgeving. En als ze het niet doen, dan gaan ze aan de kant. Die carrière wordt soms zo ontzettend opgedrongen. En dat kan je soms zo te pakken nemen. Genot. Succes. Al die zaken. Het is in de eerste instantie niet zonder. Maar wat is nou onze allereerste intentie? Wat is nou de wens van u en mijn hart? Dat is toch heel simpel trouw zijn aan onze God en Vader. En aan de Heer Jezus Christus. Daar gaat het toch ten diepste om. En dan krijgen alle andere zaken exact de plaats waar ze zijn moeten. Dat dingen die wij heel important vonden en misschien wel heel erg in het midden zetten, blijken dan in de loop van geloven steeds verder weg te raken. Steeds verder aan de zijkant te komen. Laten we met elkaar die tekst lezen die erbij staat. 1 Timotheüs 6 vers 8. Het is een gedeelte wat op zich heel erg goed is. En als u nou dat ergens nog in uw hand hebt, dan kunt u dat ook nog concordant meelezen in die letterlijke vertaling. Maar Paulus zegt in 1 Timotheus 6 vers 8, en ik pak even dat verband met vers 6, 7 en 8. Nu is godsvrucht met tevredenheid een groot kapitaal. Want, zegt ons jaarthema, niets brengen we mee de wereld in. Het is zeer duidelijk dat we er evenmin iets uit kunnen meenemen. Als we echter genoeg voeding en beschutting hebben, zal dat ons voldoende zijn. Genoeg voeding en beschutting. Dat betekent toch niet meer dan kleding die je warm houden en droog. En een dak boven je hoofd en voldoende in je maag. Zal ons dat voldoende zijn? Dus dat is heel scherp. Wat eigenlijk Paulus daar zegt, tevreden met de dingen waarin God ons voorziet. En dan staat er, niet door geboden kunnen we tot een uitstekende wandel komen. Niet tot allerlei dingen die we moeten, maar door de waarheid aan te nemen. We weten, zegt het vierde gedeelte, gevoed met de woorden van het geloof, we weten hoe Israël, of hoe God Israël in de woestijn van voedsel voorzag. Iedere morgen opnieuw gaf hij aan het volk manna om daarvan zoveel te verzamelen als ieder voor zichzelf nodig had. U moet maar eens nalezen hoe dat zit in Exodus. En dan gaan we een mooie stap maken van de schrijver van dit artikel. Op overeenkomstige wijze heeft God ons in Paulusbrieven rijkelijk van geestelijk voedsel voorzien met woorden van het geloof. Voor ons is het net zo goed noodzaak om dagelijks uit deze horen des overvloeds te putten. In die zin dringt Paulus er bij Timotheus op aan zichzelf te voeden met de woorden van het geloof. Het Griekse woord voor voeden betekent letterlijk invoeden. Het komt alleen hier in de schrift voor en wel in een vorm die inderdaad op een zichzelf voeden kan wijzen. Je kan heel erg bezig zijn, hè, met ervoor zorgen dat je kind groot wordt, dat doe je dus door er eten in te stoppen. Maar een moeder die alleen maar erin stopt, niet aan zichzelf denkt, hè, denk maar als je borstvoeding geeft, dat is een kwestie van, je stopt het bij het kind erin, ja, op een bepaalde manier. Maar je moet ook zelf zorgen dat je voldoende voedsel en kracht binnenkrijgt, om dat kind te kunnen blijven voeden. He, dus het is ook jezelf voeden. U en ik moeten onszelf voeden. Dag aan dag. Iedere morgen behoren wij onszelf te vernieuwen. Met de boodschap die God ons gezonden heeft. Alleen daarin is het ware voedsel voor de hongerige voorhanden. Er staat, misschien moet ik dat met een blokje omgeven. Dat is het ware voedsel. Datgene wat hij tegen ons zegt. In Paulus. Als je honger hebt, dan eet je wat. Maar dit is honger die je alleen kunt stillen met de woorden van het geloof. Als iemand zwak is, en wie is dat niet? Die heeft in die woorden van het geloof zijn werkelijke krachtbron. Iemand die bang is, bevreesd is, vindt hier zijn duurzame bescherming. Het is gewoon zo duidelijk wat er staat. Het gaat hier om het ware voedsel. Om dat wat wezenlijk is. Geen geestelijk junkfood. Geen massavoer. Maar God geeft ons bijna een dieet op maat. Dat wat ik geef. En dat wat ik uitwerk in je leven. Krachtvoer dat ik je verschaf. En dat krachtvoer van God is geen oppompgeloof. Is ook geen sneeuw voor de zon, maar het is de kracht van hem om in onze zwakte staande te blijven. Daarmee moeten we onszelf voeden, wel onderlegd, gevoed worden in datgene wat er staat. En dat zijn die zaken die je pas heel erg scherp gaan aanspreken als je persoonlijk wat gaan zeggen. We kunnen soms heel exact zeggen wat er in het Grieks staat. Je kan soms heel precies zeggen, en dat betekent het. Dat geloof ik. Om op een bepaald moment te ontdekken wat Filippenzen 4 zegt, weet je wel, wees in geen ding bezorgd. Dat zeg ik wel eens. Om te ontdekken, maar je doet het wel. En dan heb ik dat woord nodig om tot me te nemen, opdat ik die zorgen, en daar kom ik zo nog op terug, dat die los kan laten. Het is zijn zaak. Het is zijn uitwerken. Het is zijn zorgen voor ons en voor mij. Dat is wat we nodig hebben. Het ware voedsel. Alleen daarin, in die brieven van Paulus, in het woord van God, is het ware voedsel voor de hongerigen voorhanden. Een werkelijke krachtbron voor de zwakken. En een duurzame bescherming voor wie bevreesd zijn. Hebt u honger? Dan moet u zich bukken om het op te rapen wat God u heeft gegeven. Bent u zwak? Hij is uw kracht. Ik zie het niet zitten, ik ben bang voor. Dan neem je de stap die je gaat zetten, nu met mij. Ik ben er steeds. Ik zeg je wat Paulus zegt, Filippenzen 4 vers 5. De Heer is nabij. En als Hij nabij is, is dat je kracht, is die bij je. Dan kun je de volgende stap zetten. Alleen daarin, in het woord van Gods genade, kan die in geestelijk opzicht een zuigeling is, naar volwassenheid groeien. Paulus zegt dat in 1 Korinthe 3. En laten we dat even lezen. 1 Korinthe 3, de versen 1 en 2. Want staan er die teksten tussendoor en heel vaak zitten die teksten al verwerkt in de zinnen die vertaald zijn. Maar ik wil u toch ook steeds die schrift er tegen aangeven. Want het gaat om wie in geestelijk opzicht een zuigeling is, naar volwassenheid wil groeien. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 3, de eerste twee versen, en ik lees het maar gewoon, NBG, en ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeslijke, nog onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kont gij nog niet verdragen. We mogen groeien van onmondige, groeien tot volwassen, tot gerijpte, tot geestelijke mensen, volwassen worden in ons geloof. De woorden van het geloof zijn de gezonde woorden van Paulus' onderwijs die Timotheus volledig gevolgd had. Dat wil niet zeggen dat andere woorden van de schrift geen waarde zouden hebben. Moet u eens kijken wat Paulus zegt in Romeinen 15 vers 4, dat staat er afgedrukt. Want zoveel als er tevoren geschreven is, is tot ons onderricht geschreven. Maar het is juist hier dat we gevoed worden en Gods speciale proviant voor onze geestelijke noden ontvangen. Timotheus volgde volledig de ideale, de uitstekende leer die hij van Paulus ontvangen had. Maar weinigen van ons hebben hem dat nagedaan. Zo weinig notie hebben we vaak van wat ideaal, van wat uitstekend is. Maar nu leren we dat alles wat indruist tegen het evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God aan Paulus toevertrouwd slechts mythe is en moet worden afgewezen. We moeten duidelijk bezig zijn en ons alleen concentreren op dat wat Paulus zegt, hè, wel onderlegd zijn in de woorden van het geloof en de goede leer die gij gevolgd zijn, maar afkerig van onheilige oude vrouwenpraat. Van al die zaken die niet brengen we daar waar we zijn moeten. Als we onzeker zijn, behoeven we ons alleen maar intensiever in Gods woord te oefenen, waardoor alle twijfels weggenomen en alle vraagstukken opgelost worden. Wat u en ik zouden moeten doen is, en dat moet u voor uzelf dan nog even bijzetten, dat is wat Paulus ook weer zegt tegen Timotheus, in het tweede hoofdstuk in vers 10. Dan zegt hij dan tegen hem, gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, langmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden. En dan loopt dat door. De volle aandacht schenken. Dat staat in 1 Timotheus 4 vers 6. En ik laat u het even net horen uit 2 Timotheus 3 vers 10. En eigenlijk is dat goed om toch nog even terug te halen. Als Paulus dat zegt in de eerste brief. En hij zegt het aan Timotheus. En hij zegt het in wat wij zeggen zijn laatste brief. He, zijn testament en alles wat we dan daarbij zeggen. Maar die laatste brief aan die jonge man, dat ware kind in geloof. Dan herhaalt hij dit weer. Wat hij toen gezegd heeft. Het moet je volle aandacht hebben. Je moet het volledig volgen. Betekent dat Griekse woord. Dan brengt hij dat in zijn tweede brief. Aan het eind van zijn leven. Nog een keer te binnen. Want dat is wat u en ik zouden moeten doen. Het moet onze volle aandacht hebben. We moeten hem volledig volgen. Hè, in dat wat Paulus zegt. En waarom? Die woorden houden ons vast. Die woorden bepalen ons bij wat er werkelijk noodzakelijk en wezenlijk is. Er zijn zoveel zaken hè, die zuigen aan je voeten. Die je weg willen trekken. Die heel subtiel aan je schakelen. We mogen ons bewust zijn in al die zaken die er zijn. Het is God die zaken uitwerkt. Hij doet alle dingen inderdaad medewerken ten goede. Dat moet je niet zeggen tegen iemand die in de volle nood zit van een situatie. Maar het wordt jezelf ineens zo duidelijk als je terugkijkt hoe hij telkens gedaan heeft wat nodig was. Het heeft meegewerkt ten goede. Het deed pijn. U nam het me af. Ik ben er verdrietig onder geweest. U had het niet beter kunnen doen. Want waar ik me nog aan wilde vastkleven, heeft u me van losgemaakt. Om me in de ruimte te zetten van uw genade. Om te kunnen loswerken in mij wat nodig is. En als u die ervaring met hem hebt. Dan zegt u nu. Het was zo. Doet u het nu ook maar. En doet u het morgen ook maar. Het is, u doet het beste. Ik loop me daarin steeds voor de voeten. Hij werkt uit in ons leven wat nodig is. En dan denk ik wel eens, als je nou zelf elke dag zo beseft dat je van genade leeft, waar leg je nou een ander dan jouw dwingende eis op? Het moet wel eerst zo hoor. En je moet het niet zo doen hoor. Soms lopen we, en ik meen dat, ik zeg dat wel eens tegen mensen. Ik zeg, wat ben je nou aan het doen man? Ik zeg, je loopt iemand overeind te houden die je los moet laten. Je moet hem aan God overlaten. Of je moet haar aan God overlaten. Maar jij loopt in je eentje die broeder en die broeder en die zuster te dragen. Je knalt er van bijna door je knieën. Laat los. Er is de één die de maat weet. Dat is hij. Jij bidt ervoor. En je moet niet dagelijks, je moet niet iemand bestoken. Je moet iemand de ruimte geven. Zoals God ons de ruimte geeft. We kunnen soms zo in ijver voor God dwars tegen hem ingaan. Ik ken er nog een, dat was een ijveraar voor God. En hij ging dwars tegen alles in. Maar bidden en afhankelijk van hem en daarin onze weg gaan. Godsvrucht, in het Grieks staat het daar, betekent letterlijk welverering. Dat houdt in dat ons hart en verstand en daarmee ook ons handelen afgestemd is op wat God zegt. Het is een oprecht toegewijd zijn aan wat God door zijn geest in zijn woord zegt. Juist daarin zouden we ons dagelijks moeten trainen. Je mag ook hardlopen. Dagelijks. Want dan kom ik naar huis en dan zit ik in de auto en dan komt er een broeder helemaal zweten, helemaal, dat heet transpireren officieel, helemaal stuk gelopen en dan steekt hij zijn hand op en dan neemt hij de bocht en dan loopt hij weg naar huis. Dagelijks trainen. Maar ik weet ook van diezelfde broeder dat hij ook dagelijks die andere training ondergaat. Denk ik, prima. Want dan zou je zeggen, je mag zeker ook weer niet meer hardlopen. U mag alles, als ik maar niet mee hoef. Ik fiets liever. Juist daarin zouden we ons dagelijks moeten trainen.
We moeten de gewoonte ontwikkelen om in Paulus' brieven te lezen. En wellicht zelfs in dezelfde bewoordingen als zijn gebeden te bidden. We hebben het nodig om ons iedere dag te vernieuwen in de dingen die voor ons belangrijk zijn. Dat zal in het begin niet meevallen. Het zal inspanning eisen. Daartegenover zal het ons niet alleen in ons huidige leven veel zegen en vreugde brengen, maar ook van toenemende waarde zijn voor het komende leven. Het houdt een belofte in, zegt 1 Timotheus 4 vers 8, van leven in heden en toekomst. Waarom zegt hij dat nou zo? Want u en ik mogen daardoor leven met het vooruitzicht van de toekomst die hij geeft. Het is levend in het beheer van deze genade, een wandel tot zijn eer. En wat wacht ons? Wat een lucht, niet gesteld tot toren. Ons wacht leven, tezamen met hem. En niet alleen dan, het mag nu al in het besef uitwerken in de praktijk van vandaag. Niets kan ons scheiden van die liefde van God in Christus Jezus. Godsvrucht, dat is een kwestie van uitwerken in ons leven, zichtbaar worden. En dat is van waarde nu al en met zicht op straks. 1 Timotheus 4, vers 1 tot 8 geeft aan welke prioriteiten wij in onze wandel naar het geloof moeten stellen. Huwelijk is beslist belangrijk. Maar trouw aan het geloof en onze verbondenheid met Christus is van veel groter belang. Voedsel is de goede gave van de Schepper voor onze lichamelijke noden. Maar wat God ons in Christus aan liefde geschonken heeft, is een veel kostbaarder gave en het ideale middel voor onze dagelijkse geestelijke voeding. Lichamelijke oefening is heilzaam voor ons lichaam en moreel. Maar oefening in Godvrucht is voor ons leven vele malen heilzamer. Eigenlijk sluit ik met een paar goede vragen af. Hebben we de juiste prioriteiten gesteld? Wat is in ons leven het belangrijkst? Wat komt voor ons op de eerste plaats? Het is niet de bedoeling dat we de tijdelijke voorzieningen voor onze aardse reis verwerpen of verachten. Maar moeten ze wel de plaats geven die ze toekomt. Een plaats ondergeschikt aan de woorden van het geloof. Zo kunnen we een uitstekende, een ideale dienaar van Christus Jezus worden. En dat is wat we ook tegen jonge mensen zeggen en tegen u zeggen. We moeten niet uit de buurt gaan, maar in de buurt zijn daar waar dat verkondigd wordt wat we horen. Eigenlijk is alles wat we doen met elkaar, studeren, toeristen, bijbelstudie, predikatie en al die zaken meer, wat Paulus ons laat bidden in Colossense 1, dat we erkennen wie God is. Dat is eigenlijk dat wat ons zou moeten stempelen en dat we erkennen wie God is. Dat is het aller, de allereerste prioriteit. Oké, wij beginnen aan het derde boekje dat bij de Bijbelstudie hoort over door God waardevol en het is geloofstrouw. Daar staat onder de titel van 3 geloofstrouw, een gedeelte uit de Timotheusbrief, de eerste, en we lezen met elkaar dat gedeelte dat er staat aangegeven, 5 vers 1 tot en met 6 vers 2. En ik lees u de MBG. En bij sommige dingen kan ik het niet laten om af en toe even naar binnen te breken en te zeggen wat er letterlijk staat, maar ik wil dat eigenlijk niet zoveel doen. Het is ideaal als u voor uzelf met de grote boeken die we hebben, de boeken van de brieven van Paulus en dat concordant register, dat voor uzelf nou eens na te lopen en te kijken hoe soms woorden heel anders er staan. Ik lees u. Word niet heftig, word niet opvliegend tegen een oude man. Er staat eigenlijk, word niet opvliegend tegen een oudere. Maar vermaan hem als een vader. Doe het jonge mannen als broeders. Oude vrouwen, er staat ouderen als moeders, jonge vrouwen als zusters in alle zuiverheid, in alle reinheid staat er. Houd als weduwe in ere wie waarlijk weduwe zijn. Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan hun eigen familie godsvrucht tonen. En aan het vorige geslacht vergelden wat zij hun te danken hebben, want dit is welgevallig aan God.
Een ware weduwe dan, die alleen staat, heeft haar hoop gevestigd op God, hè, verwacht van God en volhardt in haar smekingen en gebeden dag en nacht. Toch zij die een los leven leidt, is levend dood. Ook deze dingen moet gij bevelen, opdat ze onberispelijk blijven, hè, onaanvechtbaar zijn. Hetzelfde woord als in hoofdstuk 3, vers 2. Maar indien een vrouw voor de haren en nog wel voor haar huisgenoten niet zorgt, dan heeft ze haar geloof verloochend en is ze erger dan een ongelovige. Als weduwe komen in aanmerking iemand niet beneden de 60 jaren, die de vrouw geweest is van één man. In zaken goede werken moet van haar getuigd kunnen worden dat zij kinderen grootgebracht heeft, gastvrijheid bewezen, de voeten der heiligen gewassen, verdrukte ondersteund en alle goed werk behartigd heeft. Maar wijs jonge weduwe af, want wanneer de zinnen haar van Christus aftrekken, willen ze huwen en halen een oordeel over zich, omdat ze haar eerste trouw hebben verzaakt. Maar tegelijk wennen zij zich eraan de huizen rond te gaan bij gebrek aan bezigheid en niet alleen. Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Wie in zonde leven, moet gij in alle tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben. Ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de uitverkoren engelen, dat gij daaraan de hand houdt, zonder vooroordeel en zonder iets te doen uit vooringenomenheid. Leg niemand overijld de handen op. Heb ook geen deel aan zonde van anderen, houd u rein. Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden. Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk dat ze voor hen uitgaan naar het gericht. Bij anderen komen ze achteraan. Zo zijn ook de goede werken aanstonds duidelijk en die waarmee het anders gesteld is, kunnen niet verborgen blijven. Allen die onder een slavenjuk zijn, moeten hun meesters alle eer waardig achten, opdat de naam Gods en de leer geen smaad leiden. Zij die gelovige meesters hebben, moeten hen niet geringschatten omdat ze broeders zijn. Toch des te betere slaven wezen, omdat hun meesters gelovigen en geliefden zijn die zich beijveren wel te doen. Nou, er zal ontzettend veel over te vragen zijn. Dus er is ook ontzettend veel over te zeggen. Maar het is het gedeelte waarin dan het volgende met elkaar bekeken gaat worden. Het heet dan in het eerste blokje omgaan met problemen. Het leven is vol problemen. En als u daarin wel eens kijkt naar een ander of in uw eigen leven, dan moet u dat niet onderschatten. We zijn voor een ander misschien erg makkelijk. Ben je gek, weet je wel, dan willen we dat bagatelliseren. Maar het leven is soms bijzonder zwaar. Misschien lijken die problemen vanaf een afstand bekeken soms onbelangrijk. Maar ze bestaan. En drukken zwaar op degene die ze heeft. En dan noemt de tekst er een vijftal die ik u eerst even lees en waarna ik daarna kort wat dingen over zeg. Zwakte en onzekerheid vormt bij ouderen een zware last. Daarentegen zijn de eisen en frustraties waarvoor jonge en sterke mensen zich gesteld zien niet minder zwaar. Eenzaamheid bij alleenstaanden, saaiheid bij huishoudelijke karweitjes, vermoeidheid bij arbeiders, zij alle vormen echte menselijke problemen, waarvan het een niet minder ernstig is dan het ander. Ik denk dat het toch goed is. Ik lees u eerst even, anders krijgt u zo'n gehakt. Ik lees u eerst even het stukje en dan wil ik u daar kort wat opmerkingen over maken. Zwakte en onzekerheid vormt bij ouderen een zware last. Is iets waar je als mens aan voorbij leeft als je dat niet zo onderkent. Maar die onzekerheden en zwakten die er zijn, die zijn heel reëel. En als ik naar mezelf kijk, ouder wordend en dat ervarend minder snel, in de zin van herstellen na vermoeidheid en al die zaken meer, dan herken je dat. Je merkt gewoon dat daarin je krachten wat aan het afnemen zijn. Maar het feit dat iemand ouder is, wil daarmee niet zeggen dat hij niet belangrijk zou zijn. Deze hele merkwaardige maatschappij waarin we leven legt het accent bij jong, snel en materieel bezit. En een van de dingen die u net zo goed als mij zullen opvallen is dat we eigenlijk wel een hoop horen, maar slecht luisteren. En je zou er fout aan doen om onvoldoende tijd te besteden, hè, onvoldoende tijd te hebben voor ouderen. Hè, ik heb zo'n broeder in ons midden, waar ik dan nooit hoef te komen pastoraal, maar waar ik dan gewoon eens kom om te praten. En dan niet mij, maar hem te laten praten. En dan wil ik horen, dan vraag ik naar zijn leven, naar de ervaring, naar zijn wijsheid. En dan is dat een man van over de 80 met een enorm levensverhaal. En daar praten we dan samen over. Dat boeit me. Dan luister ik 1,5-2 uur naar zijn verhaal. Die tijd wil ik dan nemen. En dan neem je het je heel snel kwalijk achteraf, dan dat het weer 1,5 jaar heeft geduurd voordat ik bij hem ben geweest. Maar zo'n ouder iemand, die misschien niet meer in de dienst kan komen omdat het zitten wat onmogelijk wordt op die prima stoelen. Het fysiek niet meer lukt om andere manieren. De gestelde ervoor zorgt dat je niet zo lang kunt zitten, maar noem al die dingen maar op. Ik denk dat het goed is. He, dat fysiek wat niet meer zo meewerkt, dat kan een enorme last zijn. En het is goed als we daar rekening mee houden. Dat een probleem is voor die situatie. Er staat dus: zwakte en onzekerheid vormt bij ouderen een zware last. En als u daar nog eens over wil nalezen, pakt u daar dan eens dat schitterende stuk over in Prediker 12. Waarvan ik gedacht heb toen ik jong was, ik ga het niet lezen met u, maar leest u het maar eens voor uzelf. He, dan als u dat dan leest, dan denken we, ja, maar dat ken ik wel. En nou ook oud word, ken ik het niet alleen qua kennis, maar ervaar ik het aan de lijve. Zie ik dat kinderen geen gevaar zien waar ik vrees. Zie ik dat, nou ja, noem maar op, u kent dat soort zaken wel. Het is niet alleen zo dat ouderen met zwakte en onzekerheid lasten te dragen hebben. Maar wat dacht u van jonge mensen? Ik kijk wel eens naar jonge mensen, naar mijn eigen kinderen, mijn eigen dochters en schoonzoons. En dan zie ik daar een stuk energie waar ik dan af en toe jaloers op ben. Dat ik denk van, ach, ik zit 1,5 uur en ik ben blij dat ik nog 1,5 uur mag blijven zitten. Maar daar popelt het alweer om het volgende te gaan doen. Maar u moet niet te makkelijk denken over het leven van jonge mensen. Want wij denken vaak, dat is de tijd van zorgeloosheid. Maar dat is niet waar. Dat is alleen maar het oppervlak. Als ik hoor hoe jonge mannen in ons midden, die het brood moeten verdienen voor hun gezin, hoe prestatiegericht, hoe productiegericht die maatschappij is, dat bedrijf is, en hoe jonge mensen die relatief goedkoop zijn, in principe een hoge productie moeten leveren, om daar nog ineens zo goed naar betaald te krijgen, bij wijze van spreken, met de gevolgen voor thuis. Het kan ook zijn dat het in je leven toeslaat. En dat de verleiding er is om meer te willen. En op jacht te gaan naar carrière. Ik heb ze zo regelmatig bij me. Waarbij ik dan voorzichtig maar duidelijk toch zeg dat ze moeten uitkijken voor zaken die hen de baas worden. In plaats van dat het onder controle blijft. Heb je onderdak? Ja. Heb je te eten? Voldoende. Dat is toch klaar? En er zitten heel wat frustraties in dat jonge gebied. Wat dacht u? We doen er zo achterloos over. Maar als jonge kinderen grote kinderen worden, volwassen worden en trouwen, en er komen kinderen, dat moet altijd in deze maatschappij met een roze wolkje van eeuwig geluk omgeven zijn. Maar soms is dat de komst van dat kind een totaal op je kop zetten van je leven. Want als dat kind ook dan nog iets blijkt te mankeren, dan vraagt dat van de ouderen eromheen een stuk tact, een stuk wijsheid, een stuk gepast meeleven. Dan hoop je toch dat je moeder tegen je zegt, of je vader tegen je zegt, of laat merken dat er begrip is en gevoel voor de pijn die afwijking van waar je zo van houdt veroorzaakt. En juist van wie je begrip, van wie je gevoel voor je pijn verwacht. Die zijn nog zo met zichzelf bezig soms, dat ze niet zien wat er aan de hand is. In plaats van dat we dan voelen dat ze het begrijpen, dat we zien dat ze ons dragen en die dingen meer, krijgen we zo'n klopje op ons schouder om Andries en dan zeggen ze, maar we bidden wel voor je. Dat geloof ik graag, zegt dan het echtpaar. Maar we zouden zo graag één keer maar merken dat ze ons begrijpen. Wijsheid, tact, niet bemoeizucht, tact, meeleven. En inderdaad is dat biddend, kijken van waar mag ik stoppen, waar moet ik verder gaan. Raad en daad, niet de wet, raad en daad. En dat moeilijke woord, fijngevoeligheid. Jongeren, ouderen, en dan noemt de tekst de alleenstaande. Daar kunnen we een heleboel dingen over zeggen. Maar wat is het heerlijk als er mensen zijn die zeggen, joh, ga je mee? We gaan daar en daarheen en we dachten dat jij het ook zou leuk vinden. En dan is het heerlijk als je dan met mensen kunt praten, dat je bij een ander toch dat stukje begrip vindt en steun, wat ze zo missen, en al die zaken meer, maar tegelijkertijd mogen beseffen, u bent er vader, u bent er en u draagt. En soms is het heel simpel, je loopt met je collega de Vierdaagse. En die collega is een alleenstaande. Dan denken wij er vaak niet over na. En misschien is het ook dan het feit dat je dan met elkaar dat hebt gelopen en je krijgt, niet alleen jij die gelopen hebt, krijgt het blommetje, maar ook diegene die met jou meegelopen heeft, die krijgt dan een bloemetje. En dan kan zo'n bloemetje uit liefde, attentheid gegeven, ineens voor die collega een stuk liefde betekenen die tranen teweeg brengt. Oh, wat lief van jullie dat je aan me hebt gedacht. We hoeven het niet te overdrijven. Maar in gepaste begeleiding, zo af en toe dat kaartje, dat bloemetje, dat stuk aandacht, dat zijn hele belangrijke zaken. Mee mogen, meegaan, gevraagd worden op vakantie, ook zelf iets ondernemen, zelf een bijbelkring opzoeken, ja. Maar verstaan we wel wat het betekent? Natuurlijk kunnen ze alles met God bespreken, maar ook een stukje andere aandacht is soms zo welkom en zo nodig. Zo'n probleem, ja, ik vind het eigenlijk in de opsomming van problemen vind ik het een beetje een verkeerde zaak. In eerste instantie dacht ik, maar wat dacht u van al die zaken die te maken hebben met het huishouden? We leven in een maatschappij waarin daarop misschien bijna wordt neergekeken. Waar een vrouw wordt aangekeken op het feit dat ze niet werkt. Wat is dat nou voor een krankzinnige maatschappij? Je bent bezig met het goud wat God je geeft. Je zorgt dat een kind als het thuis komt van school of van de peuterklas, dat ze een stuk warmte en geborgenheid krijgen. Is die dag dan grauw en kleurloos? Ik denk dat het juist enorm is. Dat je met de dingen, je hebt tijd om de dingen te doen die je in alle rust kunt doen. Ik denk wel eens, hup, daar ga je weer. Op weg naar je werk, alles wat moet. En een vrouw kan een gegeven moment de rust nemen bij een kop koffie en eens een half uur gaan zitten. En misschien gewoon eens een half uur ergens mee bezig kan zijn met de dingen van haar Heer. Kan bidden voor de gezin, kan bidden voor de zieken. En voor de alleenstaande in de gemeente. In wezen zegt Paulus in Filippenzen 4. En leest u de versen 4 tot en met 7. Je altijd kunnen verheugen in de Kurios. En dan zo'n opmerking als, wees in geen ding bezorgd. Het is heerlijk om te beseffen dat je je geen zorgen hoeft te maken. Je hoeft niet steeds weer te stapelen aan je tekort. Maar je mag een aantal dingen gewoon heerlijk tot eer van hem doen. Er zijn zaken die je toch niet kunt veranderen. Je brengt ze bij God en je laat ze daar. En je dankt en je maakt je verzoeken bekend bij God. En je merkt dat als je thuis komt, de zaken op orde zijn. De kinderen welkom en van harte mogen binnenkomen. Al treden ze over het schoongezogen tapijt. Wat geeft dat? Ze zijn er. Dit is de plek die jij je kind mag bieden. Dat is het goud dat God ons geeft. Dat besteed je toch niet uit, zou ik bijna zeggen. Dat werk dat God je te doen geeft. Het is onbegrijpelijk dat in deze maatschappij we neerkijken op het werk van een vrouw die in liefde thuis tot dienst wil zijn van de haren. Het is enorm dat God een vrouw geeft die daarvoor zorgt. Dat God vrouwen geeft die dit willen doen in liefde. En als het dan af en toe even door ziekte opvalt, als ik het zo gek mag zeggen, dan denk ik een gegeven moment, ik heb al 7 dingen gedaan. Dan moet ik er nog 8. Voordat ik klaar ben, gelukkig weet ik er bijna niks van. Wat een rust. Dat je mag weten samen het van God te verwachten. Gewoon in dienstbaarheid het huishouden draaien. Het is schande dat er dan allerlei zaken gebeuren om vrouwen het huis uit te jagen. Laten we blij zijn dat vrouwen thuis zijn. En dan de laatste, vermoeidheid bij arbeiders. Ik denk dat het goede zaken zijn. En maar dat we oog moeten hebben voor een heleboel dingen. Die scholier van 8:10 tot 4:15 op school. En dan nog een bak huiswerk van 3 uur. Die man of die vrouw die thuis komt van zijn werk en daar heel wat te verstouwen heeft gekregen. En eigenlijk wil zitten. En dan komt hij thuis. En het gezin denkt, ha, pa. Hoop ik dan maar. En dan wil je om 6 uur rustig aan tafel eten. Ja. Maar er wordt gevraagd en er wordt gedaan en er wordt verwacht. Ga je nog een balletje mee trappen? Loopt de fietser nog een stukje langs de rotte? U gaat nog wel even mee. En je wou zo graag zitten. En dan zou juist zo'n moment, zo'n gouden moment als eten met elkaar, een soort jachtigheid worden om maar zo snel mogelijk van tafel te gaan. Vind je het gek dat je vrouw dan tegen je zegt, ik heb hier 2 voor in de keuken gestaan. Je eet het in 10 minuten op en dan is de afwas ook nog voor mij. Vaatwassen, ja. Maar dat wou ik niet zeggen. Ik bedoel dus niemand, niet mijn eigen situatie, maar gewoon situatie die ik hoor. Ik zeg het er maar even bij. Want iedereen denkt dat het over mijn vrouw gaat en over mijn kinderen. Willen wij niet weten van afwas hoor. Hoewel. Ik krijg veel ruimte. Dank u wel, heer. Vermoeidheid. Saai. Sleur. We zijn soms zo vaak ontevreden met dingen. Maar ik denk wel dat bij dat ouder worden, hoe ouder, hoe eerder vermoeid en hoe minder weerstand. Maar waar ga je dan mee naartoe? Naar wie ga je dan toe met dat soort zaken? Ik denk naar hem. Niet mijn vermoeidheid weg te nemen. Maar te zien, nou ben ik er en dit 30 minuten besteed ik aan hen. We praten met elkaar. Ik vraag naar school, bij wijze van spreken. Ik spreek over wat ze die dag hebben beleefd. Ik luister geïnteresseerd. En als een kind degene die provoceert om aandacht te krijgen, besef ik, je doet het om aandacht te krijgen. Dus met een milde hand corrigeer je en breng het weer terug bij wat er is. Ik denk wel eens, natuurlijk doen we dat. Je bidt samen voordat je gaat slapen. Je bidt misschien samen aan tafel. Maar bid je ook zelf voor je man, voor je vrouw. Bid je ook zelf voor je kinderen. Bid je ook zelf voor die goede houding waarin je tot eer van hem mag zijn. En wat baal je dan af en toe als die opvliegendheid zich weer laat zien. En al die zaken die er zijn. We lezen door in de tekst. Het zijn allemaal de dingen die ik net probeerde te noemen. Echte, menselijke problemen. Waarvan het ene niet minder ernstig is dan het andere. Er zijn altijd wel problemen die we begrijpen, omdat we ze zelf ervaren hebben. Maar vaak is er niemand die in staat is met ons mee te leven en ons in al die verschillende zaken van nuttige raad en nuttig advies te voorzien. Paulus was wel zo'n man. En zo een was er ook, Timotheus, aan wie hij zijn brief schrijft. Moet u eens kijken wat hij over hem zegt in Filippenzen 2. Dan denk ik, moet je kijken wie die Timotheus is. Paulus schrijft dan in Filippenzen 2, en ik lees u de versen 19 tot en met 24. En ik zeg dan dadelijk nog wat korte dingetjes over. Daar staat dan, ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig tot u te zenden, opdat ook ik welgemoed mogen zijn wanneer ik vernomen heb hoe het u gaat. Want ik heb niemand die zo eens geestes met u is, hè, die zo gelijkvoelend is, om uw belangen getrouw te behartigen. Want allen zoeken hun eigen belang, ze zoeken zichzelf, niet de zaak van Christus Jezus. Zijn beproefde trouw, zijn beproefdheid kent gij echter, dat hij, gelijk een kind zijn vader, mij in de dienst van het evangelie heeft geholpen. Dus dat letterlijk dat hij samen met hem in de dienst van het evangelie, dat het hem slaven heeft te maken. Hem verwacht ik terstond te zenden, zodra ik zie hoe het met mijn zaak loopt. Ik ben echter van overtuigd in de Heer, dat ik ook zelf spoedig komen zal. Wat wil ik u nou even uitlichten? Wat me nou opvalt is, en ik kom dat ook tegen in ons midden, gelukkig. Paulus en Timotheus waren mannen van God. En die mannen waren betrokken bij gemeenteleden. Het is misschien goed dat we dit met elkaar gelezen hebben, want u ziet dan dat in vers 20 staat, Timotheus was gelijkgevoelend met Paulus. Hij was echt betrokken bij de gemeente en bij de leden van die gemeente. Hij was anders dan veel anderen die hun eigen belang zochten. Hij was niet uit op zichzelf. Timotheus zocht net als Paulus wat van Christus Jezus is. Hij had die gezindheid die u tegenkomt, die ik u even noem in Colossense 3, die versen 1 tot en met 4. Hij was betrokken op wat boven is. En hij was ook een man, je zou kunnen zeggen, die beproefd was. Hij deed wat Paulus hem vroeg, zoals een kind door zijn geestelijke vader opgedragen krijgt. En hij slaafde met de apostel in het evangelie. Ook al betekent dat het lijden van kwaad. Dat nam niet weg dat zijn inzet er was en bleef. Wat maakte, zegt onze tekst dan weer, dat deze afgezanten zo goed toegerust waren om een scala van problemen aan te kunnen? Hoe kon Paulus zowel bejaarden als jonge mensen begrijpen? Hoe kon Timotheus oprecht begaan zijn met andermans zorgen? Hoe was het mogelijk dat deze mannen, die hun handen al zo vol hadden aan die enorme taak om Christus aan de natie bekend te maken, nog de tijd en de wijsheid konden vinden om de noden van de eenzame en verwaarloze medemens te lenigen? Het antwoord is hun geloof. Juist deze boodschap, die we zo mogen kennen, van Christus, was zo diep in hun bestaan doorgedrongen, dat het een deel van hen geworden was. En in iedere gedachte, daad en uitspraak te vinden was. Ze waren zo gemaakt en gevormd door de taak die ze aanvaard en vervuld hadden. Ze waren door Gods genade als arbeiders van genade voortgebracht. Ik zeg nog even wat daarbij, want ik hoor u omslaan. Maar hoe zit het nou bij u? Hoe zit het nou bij ons? Wat is de uitwerking, zou je kunnen zeggen, van prediking en bijbelstudie? Is het deel van uw leven geworden? Want wat doet nou geloof? Wat doet God in ons leven die dat wekt? Ik denk dat ik een paar dingen ervan kan zeggen. In eerste plaats, geloof richt eerst op God en zijn Zoon. En wie is nou dat de kern, het centrum? Dat is Christus. Christus is het centrum van ons geloof. Colossense 3 vers 16 zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in jullie. Colossense 2 vers 2 zegt, Christus in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. En wat ik u net noemde, Colossense 3, waarin de apostel zegt, bedenk de dingen die boven zijn waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand van God. Het is in hem, in Christus, dat onze verwachting en geloof gecentreerd zijn. Het is Christus brengt ons tot God de Vader. En alles wat we geestelijk wachten en aan zegeningen hebben, is in Christus. Dus er is bij geloof sprake van een nauwe verbondenheid met hem. En daar geef ik u een stukje opdracht in mee. Leest u voor uzelf eens daarin Efeze 2, de eerste 10 versen. Dus dat is, het is Christus in het centrum van ons geloof. Geloof richt altijd zich eerst op God en zijn Zoon. Het tweede kenmerk van geloof is, het tweede accent dat ik even zet, dat is, geloof is altijd actief. Geloof wordt door liefde echt werkzaam, hè? Gelaten 5 vers 6. Wat is nou al, wat is de motor tot geloofsactiviteit? Dat is de AKP. Ik hoop dat het nooit zo is dat geloven een kwestie is van kennen en voor waar houden van een heleboel waarheden. Maar geloof is God geloven. En dan uitlaten, en dan wordt dat een aanzet tot handelen. Het is heel duidelijk steeds weer, als je geloof hebt, zou de liefde er onherroepelijk aan moeten zitten. Liefde werkt samen met geloof. Kijkt u maar, Efeze 6 vers 23. Ik geef u dat als kenmerk mee. Denkt u aan geloof, verwachting en liefde. En denkt u eens wat er altijd is en blijft. Die liefde van God. En ik denk dat dat geloof dus een activiteit is. Hè? Het wordt door liefde echt werkzaam. Maar je zou kunnen zeggen, en dat wil ik u echt aangeven, om dat eens na te lezen, Romeinen 6. Door geloof rekenen we ons dood te zijn voor de zonde. En levend voor God in Christus Jezus onze Heer. En ik denk dat het goed is om dat te weten. Ik schrik altijd van mensen die zeggen, ik heb niks nieuws gehoord. Na een predikatie. Ja, ik heb eigenlijk niks nieuws gehoord, dat wist ik allemaal al. Ja, dat klopt, dat weet je al. En ik ben al benieuwd zo van een dusdanige scherp, dat ik dan gelijk zeg, pas je ze ook toe, die feiten? Maar geloven is natuurlijk de feiten van Gods woord als de ultieme waarheid accepteren. En ze gaan doen. Zijn op de plek waar God je neerzet tot eer van hem. Nou, laat ik het daarbij laten. Bladzijde 6 zegt dan, onder Gods afgezanten leefden, omdat Gods afgezanten leefden naar wat zij geloofden, waren ze in staat om degene die het geloof loochende te corrigeren en terecht te brengen. Belangrijk. Dat we ons dat realiseren. He, als u dat gedeelte dat we gelezen hebben. Komt eigenlijk vanaf 1 Timotheus 5 vers 1 tot 6 vers 2. Twee keer voor dat woord geloof in vers 8 en in vers 12. En als u dan kijkt naar het verband. Dan krijgt u ineens een stuk zicht op de zaak. He, als u nou zegt, ziet wat er staat. In dat eerste Timotheus 5 vers 8 dan staat er. Maar indien een vrouw voor de haren en nog wel voor haar huisgenoten niet zorgt, dan heeft ze haar geloof verloochend. Wat betekent dat dan? Omdat als je gelooft, er blijk komt van echte zorg en echte liefde. Omdat geloof als natuurlijk gevolg heeft dat je voor je gezin wil zorgen, dat je daarop voorbedacht bent om te zorgen voor je gezin. Paulus heeft het over iemand die niet voor het gezin zorgt. En daarmee, of hij die niet voor zijn gezin zorgt, daarmee loochent hij of loochent zij het geloof. Letterlijk betekent dat logen, dat is heel goed om dat een keertje na te lopen. Dat is, dan kom je terug op een door een offer bekrachtigde verbintenis. Maar juist geloof uit zich wordt zichtbaar in zorg en liefde. Wat is de meest natuurlijke gang van zaken? Dat je zorgt voor degene van wie je houdt. Dat is waar je op voorbedacht moet zijn. Dat is wat Paulus bedoelt als hij zegt, je moet ten aanzien van alle mensen voorbedacht zijn op het uitstekende. En als je voor alle mensen voorbedacht bent op het uitstekende, dan zet dat ook aan tot gebed voor alle mensen. Want gebed verandert de bidder. En ik denk dat Paulus hier, als je zegt, ziet wat hij hier zegt in dat Romeinen, in dat 1 Timotheus 5, en je kijkt dan naar de positieve kant, dan is dus de zorg die een vader heeft voor zijn gezin, voor zijn kinderen en voor de vrouw van wie die houdt, en de zorg van een moeder voor haar kinderen en de man die God haar gegeven heeft, dat zou natuurlijk, normaal en logisch moeten zijn. Je zorgt toch in allereerste instantie voor degene die God je heeft toevertrouwd. Daar bid je toch voor, daar doe je toch alles voor ten diepste. Ik denk dat dat een heel boeiend stuk is om te lezen. Maar tegelijkertijd ook goed voor onszelf zaken scherp zet. We mogen die zaken proeven en erover nadenken. He, en ik denk dat je heel sterk kunt zien dat wat was nou het opvallende aan Paulus en Timotheus? Dat ze leefden wat ze geloofden. Dat ze leefden uit de kracht van Christus' opstanding. Dat geloven een zaak was van het hart en van handen en voeten. Ik word er echt af en toe triest van als ik mensen hoor zeggen dat ze niks nieuws horen. Ik hoor elke predikatie onverwachte facetten die ik nog niet had gezien. Daar laat God het licht op vallen. En ik beoordeel een spreker niet of die 3 nieuwe dingen zegt, of 10 nieuwe dingen zegt, of 1 nieuw ding zegt. Iedere spreker in ons midden reikt zaken aan waar je van verwonderd raakt. Waarvan je denkt, hé, het zit heel anders dan ik dacht. Of, wat een boeiend facet wordt daar nou neergelegd. En zo krijgt zo'n stuk in zijn totaliteit een hele andere rijkheid. Ik wil niet gaan zitten en gaan leunen. Ik wil actief en waakzaam zijn. Ik wil dagelijks bezig zijn met wat God zegt. Ik wil dagelijks mijn wapenrusting dragen. En ik wil dagelijks een actieve, biddende houding hebben. Om te kunnen standhouden. Voor mijn gezin. In mijn gezin. Dat te laten zien wat God van me maakt. En af en toe schrik ik zo ontzettend. En kom je weer terug bij vader en vader. Ik wil die man zijn die u van me maakt. Ik wil die vader zijn die u van me maken kunt. En wat een rust dat God dat geeft. Ik denk dat het enorm is dat we ons dat mogen realiseren. Waarom zag je dat nou bij Paulus en Timotheus? Waarom zie je dat in ons midden bij broeders? Omdat wat er staat in de tekst, zij begrepen dat het evangelie in iedere gelovige, niemand is minder, niemand is meer, dat evangelie in iedere gelovige hetzelfde zou moeten werken als bij hen. Zo zouden deze zeer wezenlijke problemen die we net bekeken hebben, ook al zouden ze misschien niet verdwijnen, op een uitstekende wijze tegemoet getreden kunnen worden, want dit is welkom voor Gods aangezicht. Zo heeft hij het graag, omdat het een plaatje is. Zichtbaar plaatje van dat wat hij aan het doen is. Zo legt men voor God en zijn woord een treffend getuigenis af. U en ik mogen zijn die hij ons wil maken. U en ik mogen op de plek waar we staan tot lof en eer van hem zijn. En misschien is het goed als u in voorbereiding op morgen vanmiddag eens doorleest, vanavond op uw gemak, wat er staat in 2 Korinthe 12. En kijkt u nou eens, welk woord valt u op in de relatie, in de houding van Paulus ten opzichte van de Korintiërs? Welk kenmerkende woord uit zijn evangelie, dat hij juist in die Korinthebrief zo ontzettend sterk heeft naar voren gedrukt, spreekt in die brief een enorme zaak. En kijkt u dan eens voor uzelf wat hij zegt in vers 14. Kijkt u dan eens wat hij zegt in vers 15. Als u dat zo leest, dan zult u zien dat Paulus zichzelf opgebruikt. Want dat is een van de Griekse woorden die daar staan. Dat hij bankroet wil gaan. Als men op de plek waar ze staan, maar tot lof en eer van God zou zijn. Paulus wil tot het uiterste gaan. En als u nou leest hoe die dan naar die Korintiërs toe tot het uiterste gaat. En dan zou het best eens goed zijn om daar eens over te denken. Wandelen door het bos, door de stilte tuin. is na te denken over die zaken, met vader erover praten van, en laat ik het nou afhangen van de reactie die ik krijg, of ondanks de reactie die ik krijg, of al krijg ik helemaal geen reactie, ben ik dan, zoals Paulus daar staat, in vers 15. En zo kan dan zo'n studie aan alle facetjes samenwerken. En mag het dan zijn in zijn handen bruikbaar tot eer van hem.